De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. En daarvan lees ik u het derde vers voor, Hebreeën 2, vers 3. Daar spreekt het woord des Heren al dus, hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heren, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Tot zover zijn wij hierboven blijven bij het gehoorde. We vinden in deze versen die ons zijn voorgelezen, geliefden, in acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Tot zover zijn wij hierboven blijven bij het gehoorde. We vinden in deze versen die ons zijn voorgelezen, geliefden, een toepassing. Een woord van toepassing, betrekking hebbende op het voorgaande. Immers in het eerste vers is sprake van hetgeen gehoord is. En datgene dat gehoord is, dat is de verkondiging die samengevat is in dat eerste hoofdstuk. Die zij van getrouwe getuigen hebben mogen horen aangaande de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Het eerste hoofdstuk, dat is dus niet het begin, maar een samenvatting van wat zij reeds aangaande de Christus gehoord hebben. En dat zij ook door de genade des Geestes hebben mogen omhelzen als de volkomen leer en weg der zaligheid. Als wij dat nu voor ogen houden, dat de apostel schrijft aan de gemeente, en dat hij ervan uitgaat dat zij zijn mensen die dat woord hebben gehoord en die uit genade dat woord hebben mogen omhelzen als een woord des levens, waarin hun heil en hun hoogst geluk gevonden werd. Dan zouden wij ons af kunnen vragen, waar ligt dan de betekenis van die ernstige vermaning? Hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen? Want eens geloofd is toch voorgoed geloofd? Eens door genade dat heilige evangelie omhelst, dat is toch voor eeuwig besloten in dat geheimenis der godzaligheid. Maar dat is onze leer. Ik zeg niet dat die leer niet waar is. Want in onze leer, die op het woord gefundeerd is, komt ook voor het artikel van de volharding van de heiligen. Dat wil zeggen dat die de Heere heeft uitverkoren en waar hij zijn werk aan verricht heeft, die zullen zeker ook de zaligheid beërven. Er geloofden immers zovelen als er verordineerd waren ten eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan, die schapen, in der eeuwigheid. Vandaar dat ook onze vaderen op grond van die openbaring in het woord tegenover de remonstranten, die de zaligheid verliesbaar hebben gesteld, hebben beleden de volharding der heiligen. Als dan deze dingen zo zijn, nogmaals, waar is dan de betekenis en de kracht van zo'n vermaning? Want als je dan bedenkt dat die de Heer heeft verkoren, dat die de zaligheid zeker zullen beërven, dan zou je zeggen, dan komt het toch vanzelf wel goed. Dan, of ze nou vermaand worden of niet vermaand, of ze in alle ernst gewaarschuwd worden of niet gewaarschuwd, maar zij zullen toch niet verloren gaan in der eeuwigheid. Of moeten wij die versen die ons zijn voorgelezen, moeten wij die zo opvatten dat die gericht zijn aan, in algemeen, onwedergeboren mensen, onbekeerde mensen, ongelovige mensen. Maar dat kun je er niet uit opmaken, geen zins. Want de apostel schrijft aan die Hebreeën, voornamelijk Joden-christenen, die in een tijd van welbehagen dat evangelie van de zaligheid hebben mogen omhelzen. Je kunt dat zomaar niet veralgemenen en zeggen, ja, kijk eens, dat geldt de heidenen, dat geldt de onbekeerde mensen, want, kijk eens, bekeerde mensen, die zijn nou eenmaal bekeerd en die blijven bekeerd. Die zijn wederom geboren en die blijven wederom geboren. Die hebben dat niet nodig om zo ernstig vermaand te worden, zodat zelfs de zaligheid eraan verbonden wordt. Hoe zullen wij ontvlieden de toorn, de gramschap, het oordeel van God, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Die hebben dat niet nodig. Die komen er toch wel. Kijk, en dat is nou nodig voor ons, dat wij daar iets van mogen verstaan. Want in het algemeen genomen wordt er in de prediking vaak wel zo geredeneerd. Dan krijg je dan het volk die het hebben. En die zijn zo gelukkig dat ze wederom geboren zijn en dat het geloof gebracht. Dan krijg je daarnaast de onbekeerde. En die treft de vermaning. Die moeten zich benaastigen. Die moeten blijven in de kerk bij het gehoorde. Want hoe zullen zij ontvlieden als ze geen acht slaan op die aangeboden zaligheid? Men vergeet dan dat niet het kaf het koren heeft, maar dat het koren het kaf heeft. En dat het koren gedorst wordt. En dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Zo krijg je dan deze situatie. Er is een hoop kaf. Daar wordt op geslagen, met welk doel weet ik niet. En er is een hoopje koren, die worden bepaald daarbij, nou ja, dat het goed is. Dat ze weten waar ze vandaan gekomen zijn en weten waar ze naartoe gaan. En toch doen wij zo geweld aan het levende woord van God. Want het is zeker waar dat naar Gods eeuwige verkiezende liefde niemand te weinig zal zalig worden en niemand te veel. En dat van al die schapen die de Heer heeft uitverkoren er niemand verloren zal gaan. Dat is zeker waar. Maar wat is nou de praktijk van het leven? De praktijk van het leven is dat menig heilige ondergegaan is. En dat menig gelovig wederom geborene is uitgevallen. U zegt, ja, maar dat is niet echt geweest. Ja, maar dat wisten wij niet. Dat weten wij niet. Dat kunnen wij niet uitmaken. Dat voelt u wel aan. Als Paulus spreekt van sommigen die hebben schipbreuk geleden in het geloof, dan betekent dat dat Paulus deze mens eerst heeft aanvaard en aangesproken als gelovigen, op grond van hun belijdenis, op grond van hun gelovig omhelzen van het heilige evangelie, van het zichtbare. Paulus was geen hartekenner. Nou kan het geloof niet schipbreuk leiden, maar wij kunnen wel schipbreuk leiden. En dan kun je achteraf zeggen, het is nooit waar geweest. De wortel der zaak is er toch niet in gevonden. Kun je achteraf zeggen. Maar dat kun je nooit zeggen van tevoren. Want dat weet je niet. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Paulus heeft teleurstellende dingen meegemaakt. Hij spreekt van Hymenaeus en Philetus. Hè, die het woord hebben verdraaid en zeggen dat de opstanding al reeds geschied is. Hij spreekt ook van anderen die openbaar kwamen in hun zorgeloos, goddeloos leven. Die hij overgaf aan de Satan tot hun wil. Hij spreekt van Demas die de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft en hem heeft verlaten. Maar je moet goed indenken, zo was het niet altijd geweest. Er is ook een tijd geweest dat deze mensen naar menselijke maatstaven erbij hoorden. En die ook werden aangesproken door de apostelen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Maar dan kan er heel wat gebeuren. Daarom voel je aan. Er is altijd een groot gevaar in. Als een mens er naar zijn eigen of andere maatstaven. Als die er is. Hij is er. Want dan krijg je zo dat de mens rust op een oude broesem. En dat hij eigenlijk een deel van het woord, dat legt hij naast zich neer. En dan zegt hij, ja, dat is voor die hinkende buurman of buurvrouw. Die mag dat wel eens goed in zijn oren knopen. Want dat weet ik zo net nog niet of dat wel echt is. Maar met hem zit het dan zogenaamd wel goed. En voor zulke is het natuurlijk wel nodig om erop te wijzen dat er heel wat mensen geweest zijn die een grote naam hadden onder Gods volk en die algemeen geacht werden en die op de meest droevige manier aan het eind gekomen zijn. Waar niemand aan twijfelde. Kijk, dan moet je dat zo zien. De gemeente Gods. En daar bedoel ik mee, Gods Sion is een kerk die is onderweg. Die is nog niet van alle dwalingen gezuiverd. Die is ook nog niet gezuiverd van alle hypocrieten en huichelaars. Die gemeente Gods is een gemeente verder van zondaren. Hoe staat God daar nou tegenover? Enerzijds troost God ze. Het vaste fundament God staat hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijde zijn. En het is voor iedere ongelukkige, verslagene, benauwde geest een troost. Dat de Heere alles vast in zijn handen houdt. Anderzijds slaat en dorst de Heere juist de tarwe. De Heere behandelt dat volk, die gemeente. Behandelt de Heere niet zo als gearriveerde mensen die niks meer kan gebeuren. Integendeel. De Heere Jezus zegt in een van de gelijkenissen tegen zijn discipelen. Alzo zal mijn hemelse Vader ook u niet vergeven, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Dat kan ik in mijn eigen wijsheid wel zeggen, nou dat kan niet. De discipelen dat waren gekende des Heren, De schuld en de zonde worden ze vergeven.
Ja, maar dat is niet de praktijk van het leven. In de praktijk van het leven gebeurt het dat de Heere God niet het kaf, maar juist het koren dat het kaf bij zich draagt, dat de Heere op dat koren inslaat. En dat de Heere dat koren boven het vuur houdt. En dat de Heere dat koren, dat kind, is onder water houdt. En zegt, wees gewaarschuwd, alle die mij haten, hebben de dood lief. En die van de weg des verstands afdwalen, die zullen in de gemeente, de vergadering der doden rusten. Je voelt wel aan, als een mens nou zijn dogmatiek, hoe zuiver en hoe gegrond ook op het woord, gaat misbruiken om zichzelf uit te sluiten van die dorsende arbeid Gods, die vermanende, die bestraffende arbeid, dan zit hij op een gevaarlijk standpunt. Want dan is hij eigenlijk niet meer te benaderen. Oh, dat gaat mij niet aan. Want ik, nee, bij mij zijn de zaken goed. Begrijp je? Dat gevaar. Zo zijn er ook mensen die elkaar altijd en eeuwig de handen boven het hoofd houden. Nee, maar dat zit wel goed. He? En alles wordt nog min of meer toegelaten en goed gevonden, omdat men als uitgangspunt heeft. Met die man zit wel goed hoor, dat weet ik wel. Nee, houd daar maar over op. Terwijl de ernst. En alles wordt nog min of meer toegelaten en goed gevonden, omdat men als uitgangspunt heeft. Met die man zit wel goed hoor, dat weet ik wel. Nee, houd daar maar over op. Terwijl de ernst en de ontroerende werkelijkheid van de rechtvaardige die in zijn goddeloosheid sterft en verzinkt, en de goddeloze die in zijn sterven gerechtigheid betracht, die zalig wordt, die ontroerende, onbegrijpelijke verkondiging, die gaat langs ons heen. Zeggen, ja, jongens, maar dat geloof ik niet hoor. Daar geloof ik niks van. Want dat kan niet. Terwijl het juist Gods bedoeling is, juist om zijn volk door dergelijke vermaningen en dergelijke woorden van onderzoek, om juist zijn volk daarin te bearbeiden. Je zou dan bijna zeggen, maar dan moet je ook voorzichtig mee lezen, dat je daar ook weer niet een vaste formulering van maakt. Je zou dan haast het tegenovergestelde zeggen wat? Onbekeerde? Nee, laat die maar zitten, die voelt het nog niet misschien. Zou je haast zeggen? Maar juist dat volk, die Jacob, maakt Jacob zijn overtreding bekend en Israël zijn ongerechtigheden. Daar heeft het woord een boodschap aan. Nou voel je wel aan, als je zo het woord der vermaning leest, dan hoef je dat niet op een vlak te trekken, op een algemeen zwevend vlak. Waarbij je eigenlijk min of meer zelf de richting van dat woord, die boodschap bepaalt. En het toepast op die onbekeerde mensen die nog in de gemeente zitten. Dat ze zich moeten benaastigen, dat ze in de kerk moeten blijven, dat ze bij het woord moeten blijven, enzovoort, enzovoort. Want dan beroof je eigenlijk het woord van zijn kracht. Het is juist de vader die zijn kind, misschien wel eens even kopje onderduikt en zegt, kind, daar verdrink je in dat water, in dat diepe water. Het is juist de vader van het kind die zegt, kind, die het horen wil, moet voelen. En zo heeft nou deze boodschap zijn kracht en zijn betekenis.
niet voor ergens een onbepaald getal van onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. Als ze eronder zitten, dan kan het woord wel doen door bediening des geestes wat God behaagt. Maar het heeft betekenis op die mens. Die mag zeggen uit genade dat het geen vreemde zaken voor hem zijn. Dat dat heilig evangelie der zaligheid midden in zijn duistere nacht heeft geschenen als een licht in een duistere plaats. En dat is altijd de kracht van de mens. Vooral een mens die, ja, meent iets te hebben of te zijn. Die mens heeft altijd de neiging om te zeggen, oh ja, maak je daar maar geen zorgen over hoor. Zit met mij wel goed. Maar zo praat God niet. Als we ons van de weg afbevinden. En er zijn die mensen, dat heb ik al meerdere malen geschetst, die zijn in een zekere moedeloosheid, een zeker afwijken. De eerste liefde, nou dan hoeven wij helemaal niet ver te gaan om dat te zoeken, de eerste liefde verlaten. En dan krijg je dat moedeloze, dat ingezonkene. En wat doet de Heere nu? Waarin blijft nou zijn genade en zijn trouw aan mij? Ik leef maar wat, ik doe maar wat, uit de aarde aards. En waar is nou de lofverheffing Godes in onze keel? En met dat de mens daar nou op blijft staren en daarop blijft zien, wat zakt hij steeds verder weg in die put. En wordt hij steeds moedelozer. En vergeet steeds meer dat de kracht en de zaligheid gelegen is in het Lam Gods dat nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Hij is dan eigenlijk voortdurend bezig met het zichtbare, met het tastbare en hetgeen hij hoort en in zichzelf waarneemt. En daar wordt hij steeds ongelukkiger bij en steeds wereldgelijkvormiger naar het gemoed en steeds verder af van de Heere die gezegd heeft, ik ben uw heil alleen. En heeft de apostel treffelijke dingen verkondigd aangaande de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En nu gaat hij daaruit spreken, dat toepasselijk woord, in hoofdstuk 2. Daarom, zegt hij, daarom. Waarom? Omdat wij zulke belangrijke mensen zijn? Nee, dat niet in de eerste plaats. Het gaat niet om een subjectieve, dat wil zeggen een persoonlijke belangrijkheid. Dat wij moeten blijven, omdat wij zo, nee, daarom dat ziet op het voorgaande. De drangreden wordt niet genomen uit de mens, maar uit de middelaar Gods en der mensen. Daar wordt de drangreden. Omdat het zo alles overtreffend is. Zo rijk, zo goddelijk, zo wonderbaar, dat God zelf bij ene held voor Israël hulp beschoren heeft, hem uit het volk verhoogd, hem uitverkoren. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Moeten. Daarom moeten. Wat wil dat zeggen? Moeten. Dat wil hier zeggen een goddelijk moeten. Het wil hier zeggen, ja, als je het moeten uit het verbroken werkverbond hanteert, dan is het een benauwde sfeer. En dan is het evangelie geen evangelie en de wet geen wet meer. Maar dan is het alles het moeten en het drijven van de mens. Een mens moet dit en een mens moet dat en al met al gebeurt er toch niets. Maar dan is er ook een moeten naar dat eeuwig verbond van Gods genade. En dat vloeit uit God zelf voort. Dat vind je ook in de woorden, want er is ook geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg, geen tussenweg, geen derde weg, geen andere mogelijkheid. God zelf heeft deze persoon begeerd om zich in hem te openbaren. Daarom is dit een goddelijk moeten. Het is niet dat gezeur van, nou, zou hij niet eens, nee. Het is wel of nee. Er is eigenlijk maar één weg, het andere is geen weg. En dat is Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is de ene weg. En de andere weg is een weg van de dood, een weg van omkomen. Een weg die ophoudt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen we gehoord hebben. Wat hebben ze gehoord? Ze hebben gehoord van dood en van leven. Van vloek en van zegen. De Joden, die Christenjoden nu, die hebben gehoord dat hun gerechtigheden niet genoegzaam waren om voor God te kunnen bestaan. Ze hebben gehoord dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zou worden voor God, want door de wet is de kennis der zonde. Ze hebben gehoord dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd is en dat hij de belofte ontvangen heeft honderden jaren voordat de wet openbaarlijk werd afgekondigd op Sinaï. Ze hebben gehoord dat Israël zich een gerechtigheid zocht op te richten. Niet als uit het geloof, maar door de werken der wet en zich gestoten heeft aan de steen des aanstoots. Ze hebben gehoord dat God desondanks zijn woord heeft vervuld. De beden van zijn zoon gehoord. Vader vergeef het hun, ze weten niet wat zij doen. En daar zijn zij de bewijzen van. Want zij zijn getroffen door dat woord. Zij zijn gebracht tot de erkentenis van dat woord. Dat ze tegen God hebben misdreven. En dat hun gerechtigheden zelfs zijn als een wegwerpelijk kleed. Zij zijn ervan overtuigd door dat woord. Dat ze in principe met al hun wetswerken vervolgers zijn geweest van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Dat gehoord, hetgeen van ons gehoord is, dat duidt dus aan die boodschap van zonde en genade, van dood en leven, vloek en zegen. En die boodschap, die hebben zij dus ook gelovig uit genade omhelst. Nou ja, zeggen wij, dat is maar de hoofdzaak, begin, het begin. Ja, maar er staat ook het einde eens dings is beter dan zijn begin. En die zich aangort, beroemen zich niet als een die zich afgort. En er staat ook de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Kijk, als je zegt, nou ja, maar dat hebben ze gehoord. En dat woordje gehoord, dat wil hier zeggen, niet zomaar voor kennisgeving aangenomen, maar het is doorgegaan door de oorpoort in het hart. Nou, dat is het voornaamste, ja. Maar weet je wat de bedoeling is van dit woord hier? De bedoeling is dit. Dat zondaren voor God verootmoedigd zouden worden. En dat ze een indruk zouden krijgen daarvan. Dat ze van en uit zichzelf zo diep ongelukkig zijn dat ze voor een schoteltje linzen moest alles, de hele ziel en zaligheid op het spel zetten. Dat is het. Dat ze dat zouden leren. Dit is niet om de mens te sterk in zichzelf, maar om hem tot het besef te brengen, tot de gedachte, o Heere God, zijn wij dan zulke ongelukkige, dwalende, zwakke, nietige, uit de aarde aardse schepselen, dat wij, ondanks dat we gehoord hebben, ondanks dat we dat woord hebben mogen geloven, dat we ondanks dat alles toch onszelf vastgraven in de tijd en in de dingen die geen God en geen Christus zijn, die geen bestand hebben. Kijk, dat is nou de ontdekking in die woorden. Dat is de kracht van die woorden die ook voor ons nog zo nodig is, dat wij, wat onszelf betreft, wat er ook gebeurd is in ons leven, wat de Heer ons ook geschonken heeft uit genade, maar dat we van onszelf zulke ongelukkige arme schepselen zijn, dat we eraan voorbij gaan en dat we het ontgroeien en dat we ons keren tot de eerste beginselen der wereld in plaats van tot de levendige God. Wat is dat ontdekkend, dat de Heilige Geest dat nou hier zo nodig oordeelt om dat te schrijven, dat ze zich zouden houden aan hetgeen van ons gehoord is. Want een verstandelijk redenerend mens, die zegt, oh, dat is vanzelfsprekend. Nee, ze is mens dan meerder waard, je hebt gelijk hoor, dan het fijnste goud op aard, niets kan haar glans verdoven. Je hebt gelijk. Maar dat een mens al weggeleid en afgeleid wordt door een klein beetje glans van de wereld, door een klein beetje glans van de rijkdom, door een klein beetje glans van de eer en de voorspoed, daar wil hij niet aan. Hij wil het allemaal zo theoretisch, zo ideaal stellen. In de zin van, ik ben een liefhebber. Ik ben een gelover. Er gaat mij niks boven de kerk. Al was het 5 keer kerk, dan zat ik er nog. Zo praat hij. En hij vergeet, als dat zo zou zijn, dat dat alleen maar is de genade en de ontferming van God over zulke zondaar, die van nature geen lust heeft in de kennis van Gods wegen. Dat vergeet hij. Hij wil niet weten dat hij zo'n lammeling is eigenlijk, dat hij doorgaans geen eens zoveel zin heeft om naar de kerk te gaan. Dat wil hij niet weten. Hij voelt dat zich ergens dat hij moest gaan preken, ik ging liever een eindje kuilen. Hij zegt erbij, ja dat is veel tot maar. Gelukkig zegt hij er dat bij. Het voerde de boventoon niet. Maar hij laat wel even zien, zo'n ongelukkig schepsel ben ik nou. Dat ik denk, hè, het is waar ook, vanavond weer kerk. Overmorgen weer kerk, en dan overmorgen is dan weer kerk. Ik weet het ook allemaal, dat de mens zo ongelukkig is. En dat de hoorder ook zo ongelukkig is. Ik weet wel, ik heb vaak die redeneringen gehoord. Hè? Begrijp je dat dan? Die mensen die kunnen toch ook makkelijk komen. Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. En als je toch je belijdenis gedaan hebt, en als je toch dit, en als je toch dat, ja, maar dan ben je toch wel fout. Als je denkt daarop te kunnen gronden, als je denkt dat dat zo automatisch in elkaar grijpt, ik heb belijdenis gedaan en nou ben ik een liefhebber van God en van de naaste. Nou ben ik vol van liefde en ik heb een rotsvast vertrouwen of geloof. Er klopt niks van. Dat klopt. Nee, dit leert ons. Daarom moeten we ons te meer houden. Dat wij er ons niet aan houden. En dat wij nodig hebben elke keer weer door God zelf vermaand te worden. dat u ons zegt, denk erom, al voel je er nou niet zoveel voor op het ogenblik. En dan zeg je, ik ga maar, ik ga toch wel wat anders doen vanavond, of ik ga maar dit of dat. Denk erom, luister daar niet naar. Luister naar mij, hoor naar mij, met een belofte, en uw ziel zal leven. Kijk, dat is de lijn van de waarheid. Die andere lijnen, die zijn te plakkerig. Die proberen te veel in te spelen op de menselijke waarde. Dat zul je toch niet doen, zeker. Dat zul je nou doen, zeker. Om het daarover op te zeggen, hou je hart maar gerust vast. Want de mens, die doet de mens en God alles aan. Wat verkeerd is. Maar de lijn van het woord is deze. Die breekt dat deksel weg. Waarmee we bedekt zijn. Die bedeksel der schande. En zegt, ik weet het wel hoe jij bent. Want ik weet een beetje hoe ik zelf ben. Zo'n dwarsligger. Zo'n verkeerde van gedachten. Ik weet wel, ik ben zelf zo'n mens die net doet alsof. Maar ik heb er geen centje belang bij. Maar God heeft er belang bij. Kijk, dan krijg je een andere gang. Dan hoef je niet te gaan redeneren, hoe voel je eigen nou? Dan heb je nog wat lust, dan heb je nog wat liefde, dan heb je nog wat dit, dan heb je nog wat dat. Nee, want dat hebben wij niet van onszelf. Hebben wij allemaal niks van. We zijn wat dat betreft misschien nog wel veel ongelukkiger, leger, kouder, naakter dan iemand die de kerk nog nooit van binnen gezien heeft. Misschien nog wel veel nader en akeliger. Veel nader en akeliger. Meer een Esau dan een Jacob. Kijk, en waar die lijn nou verstaan wordt, daar kun je ook enigszins aanvoelen wat die lieve geest bedoelt. Die zegt niet, oh, met jullie zit het wel goed hoor. Jullie zijn van zulke gelovige mensen. Of goede avondmaghangers, of beleidende lidmaten, of weet ik wat. Dan kun je het aanvoelen en zeggen, ja heer, tot mijn schaamte en schande moet ik te kennen en beleiden. U hebt wel gelijk. Ik ben een doorvloeier. Ik ben een afdraler. Ik zit helemaal in de verkeerde hoek. Ik ga helemaal op in het zichtbare en in het tastbare. Ik ben zo'n ellendeling. Ik kan wel praten over de theologie van het woord en noem maar op. Maar als ik een beetje moe ben en een beetje laat ben, dan kijk ik gauw of ik een paar kleine versies vind. Ik kan er nog even een klein stukje te lezen. Dat moet toch ook. Zo'n ongeluk. En als ik dan nog niet bidden kan, dan denk ik, nou ja, laat het volmaakte gebed. Er is geen beter gebed. Maar ik doe het eigenlijk omdat het dan niet zo lang is. Oh, wat een ongelukkig schepsel. Kijk, en daarin ligt nou die zuiverheid des geestes. Die komt ons tegen. En die zegt, ja, je moet niet denken dat jij dit niet nodig hebt. Je moet niet denken ervan uitgaan en alles goed praten van je eigen. Uit de gedachte van eens bekeerd, blijf bekeerd. Want er zijn heel wat van die mannetjes, zoals jij, die zijn over de kop gegaan voor eeuwen. Was Saul niet onder de profeten? Was Biljam niet een kind van de duivel, hoewel hij een instrument was in de handen van de Heilige Geest? Het gaat niet om de verslagen uit der kleinmoedige bang te maken. Maar het gaat juist daarom dat de Heilige Geest door vermaning en tucht optreedt in ons kleine, nietige, aardse, wereldse leven. Daar moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons wordt. Te meer houden. Wat betekent dat? Houden aan. In het verband betekent het dit. Het zichtbare zegt, waar is uw God? Het zichtbare zegt, waar is uw verlossing?
Ik merk er zo weinig van. Het zichtbare, zeg. Waar is nou die Christus die sprak, ik kom weder tot u? Waar is nou die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Waar is nu het de werkelijkheid dat je van zonde en ongeval ontslagen bent om hem te dienen zonder vrezen? Waar is dat nou? Waar is dat nou? Kijk eens om je heen, kijk eens naar je eigen. Waar ben je toch? Het is allemaal niks. Doet de Heer nog wel wat? Kijk eens, zijn kinderen sterven weg. Hoe sterft de wijze met de dwaas? En hoe lang is het al geleden dat de Heer Jezus is opgevaren ten hemel? En de apostelen hebben toch ook ervan gesproken hoe hij spoedig zal komen, de laatste uren. En ja, wat was het vroeger in de tempel toch wel anders eigenlijk. Daar zag je wat. Daar hoorde je wat. Daar waren de priesters en de altaren en de offeranden en de prachtige kleuren. En het heilige en het heilige der heilige en het reukofferaltaar en de tafel, de toonbroden. Maar hebben wij toch voor een kale beweging? We hebben geen eens een altaar meer. We hebben geen priestergewaden meer. Het is net alsof alles heel ver weggenomen is van ons. En zo zou je dat ook toe kunnen passen op het leven nu. Het leven nu. Oh, wat is het een benauwende situatie als wij door die bril die we op ons zak hebben en die ons mede met de hulp van de Satan als een engel des lichts, als een grote waarzegger, worden opgezet en zeggen, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Zou de Heer nou nog wel werken? Zou er nou nog werkelijk mensen zijn die de Heer vrezen? Zou het nou bij jou, en zo ga je maar door, en dan krijg je een legio dingen te zien waar je niet uit kunt komen, die je geen plek kunt geven. Maar ja, als het dan alleen je eigen geld, dan zeg je nog, nou ja, vooruit, het is niet zo slecht. Maar meestal is het dan nog zo bij een ander. Ik kan niet begrijpen dat hij dit kan doen. Ik kan niet begrijpen dat zij dat. En vaak beseffen we niet voor onszelf hoe ver, hoe ontzaglijk ver we zelf weg zijn van de Heer, van de genade, van de blijdschap van het heilige evangelie, de goede boodschap van God. En zitten we over een ander. En als het persoonlijk is, nou ja, ik zeg, dan is het niet zo erg, maar wat kan dat ook een benauwenis brengen? Dan ben jij nou een veranderd mens? Ben jij nou een bekeerd mens? Ben jij nou een gelovig mens? Wat zie ik daar nou van? Je bent maar een heel gewoon mensje. Je kan nog geen, je kan niks, je kan de Bijbel geen eens lezen. Je kan je niet afzonderen in de waarheid om de levende God gedachtenis te stichten. En vaak, als het er nog een beetje op lijkt, dan is de achtergrond je eigen eer, je eigen naam, je eigen roem. Maar om nou te betuigen en te roemen alleen hem, zonder te praten over je eigen of over de ander, alleen hem roemen, die zulke ellendige blijdschap geeft, dat lijkt er toch niet op. Ja, zeggen, ja, het is waar. Het is waar, je durft het niet tegen een ander te zeggen. Altijd. Maar voor je eigen zeg je het wel. Het is waar. Het is allemaal waar wat er gezegd wordt van binnen. Het is waar. Ik geloof ook. Ik ben. Nou. Ik spreek uit de praktijk hoor. Ik ben zo onbekeerd als het maar zijn kan. Heere, wil me alsjeblieft tot u bekeren. Heere, geef alsjeblieft een nieuw hart, want er deugt niks van. Heere, ontvang.
Verre nu toch. Want ik ben een uitgelachtig schepsel.
Kijk, daar gaat het nou de goede kant uit. Want ik dacht, zegt de dichter, in mijn verdriet te smoren. Waar is het heil, rijke Lot? En nou komt die geest hier. Daarom moeten wij ons te meer houden. Daarbij blijven. Niet hetgeen ik heb, maar hetgeen wij gehoord hebben. Met het oor der ziel, met het oor des geloofs, waar onze harten amen op gezegd hebben. We moeten niet blijven of blijvend blijven ronddolen, en dat is onze eigenschap. In ons negatieve of ons positieve ervaren van ik ben niet of ik ben wel, dat is onvruchtbaar. Als ik zeg, als je groeit in de gedachte ik ben het wel, dan is het net als een luchtballon die op een gegeven moment uit elkaar klapt. Als je blijft in ja of wat ben ik ben niet, oh, dan raak je de onverschilligheid ten prooi aan alles. Ik weet het, je trekt je nergens meer wat vandaan. Maar het is allemaal even onvruchtbaar. Het is allemaal het oor te luisteren leggen bij onszelf. Ja, het is toch zo begrijpelijk, hè? Het is zo verschrikkelijk begrijpelijk. Het andere, dat is onbegrijpelijk. Maar dat wij naar onszelf luisteren, dat is zo verschrikkelijk begrijpelijk. Dat je zou zeggen, er is gewoon niet anders bij een mens. Want waar je mee omgaat, daar leef je mee. Daar ben je mee besmet, dat ben je zelf. Nou, als je dan zo'n onwillig, zo'n onbruikbaar werktuig waarneemt, dan kun je dan anders dan alles erbij neerleggen en zeggen, nee, ik geloof dat ik maar niet meer ga. Want ik hoef mijn oma bij mijn eigen te luisteren te leggen, dan weet ik genoeg. Dan weet ik al genoeg. Ja. Kijk. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons staat schuin gedrukt, dat staat er dus eigenlijk niet oorspronkelijk, aan hetgeen gehoord is. Gehoord is. Iets wat gezegd is, tegen ons, voor ons. Niet wat wij hebben bedacht, niet wat wij uitgekraamd hebben. Niet een ijdele filosofie, maar wat God heeft bekend gemaakt van de hoge hemel in zijn Christus. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen hoor hem. Hetgeen gehoord is, dat is toch ook maar zwak. Mens hoort zoveel. En bij alles wat je hoort, val je omver op de duur, want je kunt nergens van het aan. En je mag je eigenlijk wel 1000 keer afvragen, heb ik het nou goed gehoord, ja of nee? Voel je hier ligt nou iets uitgedrukt van het onbegrijpelijke. Ik heb niks te zeggen. Ik kan geen woorden zeggen die waarde hebben, geen zaken. Wat moet ik nou daar stellen? Maar ik heb gehoord uit genade. De apostelen hadden een hoorbare stem gehoord, wij misschien niet. Maar de stem van het heilige evangelie heb ik gehoord. Ik was een slapende, een dodelijk slapende in het opperste van de mast. Ik hoorde niet. Alles ging over mij heen. Maar het heeft God behaagd op een moment onverklaarbaar dat mijn oor geopend is om te horen. God heeft gesproken. Daarbij blijven. Het is moeilijk, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Ja, toch niet onmogelijk. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar het is zo scherp eigenlijk. Blijven bij hetgeen gehoord is. Dus als je bij je eigen blijft, dan ben je verkocht. Als je bij je eigen blijft, dan ben je ongelukkig. Als je blijft bij wel alles wat jij te horen krijgt, van binnenuit en van buitenuit, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op die grote zaligheid geen acht geven? Voel hoe die geest, die ingezonkene mensen, hoe die zelfs waren opwekt. Niet om nog eens in haar eigen hart te gaan graven of het nou echt is, of dat nou goed horen. Want dan word je ongelukkig, onverschillig of wanhopig of wat dan ook bij. Daar heb je geen leven in. Maar om nou eens te horen, te blijven bij hetgeen gehoord is aangaande hem. Te blijven bij wat die doper zei, zie het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Te blijven bij die belofte die onvergankelijk is. Ik zal uw stenen van sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvensteren kristallijnen maken. Wat een weg. Dat is een weg van, dat is ergens een doodsweg. Voor het vlees. Want het vlees kan dat niet en wil dat niet. Het vlees is alleen maar oor voor wat er in de wereld en wat er in zichzelf te horen is. Maar om dan te horen door dat andere oor, dat God, dat Christus eraan zet. Maar waar wij onze oren weer overheen plakken, dat andere oor blijft bij hetgeen gezegd is. Hij heeft het toch gezegd. Hij heeft zelf gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daarbij te blijven. Kijk, dat is nou de genade. Hetgeen gehoord is. Nou, kijk eens, nou zeg ik, de letterknecht die zegt, die zou misschien zeggen, nou, dat is niet zo'n probleem. Dat is niet zo'n probleem. Maar de oprechte, die voelt hier het scherp van de snede. En die zegt, tjoh, dat is wat. Dat is wat, om te blijven bij hetgeen gehoord is en niet naar je eigen te luisteren. En niet naar de duivel te luisteren. En niet naar die eerste Adam te luisteren. En niet naar de mensen te luisteren. Maar te luisteren naar hem die zijn gezegende mond heeft geopend. En de scharen en zijn discipelen in het bijzonder onderwezen heeft. Dan zeg je, Heere, open mijn ogen, open mijn oor. Leer me horen, leer me gaan en staan. Want ik ben gans verdraaid, afdwalend en afwijkend. Ik ga te gronden als het aan mij ligt. Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet enige tijd doorvloeien. Wat betekent dat doorvloeien? Trotlus zegt, die man vloeit een beetje door. En er wordt daarmee bedoeld dat hij er wat te makkelijk of te ruim over denkt. En dat wordt nog wel getolereerd als we merken dat die man spreekt uit de volheid van het gemoed. Uit de liefde of de aangedaanheid. Ja, hij vloeit een beetje door. Het wordt ook wel eens gebruikt in de zin van om een prediking aan te duiden. Of een prediker. Ja, hoor dan, Ja, ik weet niet precies wat. Ik vind wel dat hij een beetje doorvloeit. Er wordt dan ook mee bedoeld dat de man toch een klein beetje ruimer is dan dat God in zijn woord zich openbaart. Dat betekent het hier niet. Dat voelt u waarschijnlijk intussen wel aan. Er wordt dit mee bedoeld. Er wordt hier een woord gebruikt. Er staat in het oorspronkelijke, staat er iets van ergens voorbij stromen. Voorbij stromen. Dit is een stroom. En die kan aan iemand voorbij gaan. Nou kun je het vaste punt nemen op de oever. En je kunt het punt nemen in de stroom. Je kunt dus zeggen, je staat aan het water en je wordt niet nat. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat beeld lijkt me hier het meest, het andere is ook mogelijk, taalkundig gezien, maar het meest voor de hand liggend is dit, om bij dat doorstromen te denken aan de haven missen. De haven voorbij stromen. Dan krijg je dit beeld in dit vers, dat de hoorder, die wordt hier voorgesteld als een schip, en dat vaart op de levenszee. En dat schip, dat is aangedaan, aangeroepen, ingeroepen, opgeroepen. Ik denk aan Ezekiel, op de oevers van die stroom, daar waren vissers tot en geet die toe. En die visten daar. Een heenwijzing naar de verkondiging van het heilige evangelie door profeten en apostelen, ja, door de grote visser zelf. Nou wil de apostel dit zeggen. Als wij niet blijven bij hetgeen gehoord is, namelijk van Christus Jezus en die gekruisigd, de hoop en de heerlijkheid Gods en der kerk. Wanneer we daar nou niet bij blijven, dan varen wij met ons eigen doen, met ons eigen laten, met onze eigen armoede of ingebeelde rijkdom, varen we de haven voorbij. De stroom op die levensstroom naar de oceaan. En daar worden we door de stormen en de onweders getroffen. En we slaan te pletter tegen de rotsen. Want die niet gelooft is al reden veroordeeld. En een iegelijk komt om die niet blijft in hetgeen geschreven is in dit boek. Kijk, nogmaals, nou zou je kunnen zeggen, nou dat hoeft er nou niet direct bij, hè, want dat kan niet. Ja, dat zeggen wij. En leerstellig heb je misschien wel groot gelijk. Wij geloven ook de volharding der heiligen. Maar God is de hartekenner en God komt in de praktijk van ons leven. God zegt niet tegen de een, maak jij je maar geen zorgen voor, jongen. Want jij komt er wel. En tegen de ander, je moet dus wat beter opletten, want anders kom je er niet. Nee, zo is het niet. De Heere God grijpt de zondaren aan. Hij grijpt zijn kinderen aan, juist in de praktijk van het leven. En aangezien wij in de praktijk van het leven zullen ellendige afwijkers zijn, daarom zegt de Heer, zie toe dat over u niet komen het oordeel. Dat God zal zeggen, verdwijn verachters van mijn naam en van mijn evangelie. Dat over u niet komen wat de apostel ergens zegt in de handelingen. Daarom omdat gij de raad Gods tegen uzelf verworpen hebt, keren wij ons af en gaan tot de heidenen. Kijk, dat is de scherpte, die in de Hebreeënbrief telkens terugkomt. Er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Anders is het niet. Je kunt wel zeggen, ik ben bekeerd, ik ben dit en ik ben dat, of ik ben uitverkoren, ja. Maar ben je niet als een arme zondaar blijvende bij dat gehoorde woord, dat woord der zaligheid des evangelies, dat kun je wel inpakken. Er blijft niks bij over. En dan schreef hij dan nog zo uit, dat kan niet, want ik ben toch een kind van God. Wie zegt dat? God zegt, die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Ja, maar als hij toch eerst, als zo kun je wel aan de praat blijft, maar ik hoop dat we verstaan mogen waar de strekking ligt van dit woord. Strekking gaat er niet vanuit uit de verleiding der eeuwen. Dan is er geen verwisseling meer mogelijk van de rechter naar de linkerhand, gods of omgekeerd. Maar de strekking van dit woord gaat uit van het heden. Zie toe dat gij ding die spreekt. Zal de dood het einde zijn? Nee. De mens die onder Gods woord leeft, die weet wel beter, de dood is het einde niet. Maar op de dood volgt het oordeel, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alle mensen zitten in de slavernij. Allemaal. Maar de meesten voelen het niet. Nee. Dan zal dit dan misschien ook niet voor gelden. Het wordt hier geen algemene verzoening geleerd en verlossen zal al degene. Het gaat over de kinderen waar het in het hele verband over gaat. En nu is die dood ook een zaak van vrees. Die houdt ons in de vrees. Vrees voor de dood is dan ook vrees voor God. Vrees voor het oordeel. De wetenschap dat ik niks van mijn leven heb gemaakt, zoals God mij geschapen had in het paradijs. Kun je ook toepassen als je genade van God ontvangt, kan je dat nog wel toepassen, want dan mag je aan de ene kant misschien wel eens zien op de kracht Gods, die werkt in de harten van zondaren, maar er blijft zoveel gebrek, zoveel ellendigheid bij de Allerheiligste over, dat wat dat betreft kun je nooit anders dan vrees koesteren. En door die vrees ben je de dienstbaarheid onderworpen. Dat betekent ben je in een bepaalde vorm van slavernij terechtgekomen. Slaaf van de vrees. Slaaf van de angst. Slaaf van de duivel. Angst voor God. Wat moet er gebeuren? Nu houdt dit evangelie in. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En zo de dood heeft ontroond. Verlossen zou. Volkomen. Al degenen die met vrezen des doods door alle levende dienstbaarheid onderworpen waren. Ja, het woord is zeer diepzinnig. Er staat, verlossen zou al degenen die de zijne zijn, mogen je erbij denken. Maar er staat niet dat hij ze verlossen zou van alle vrezen des doods in de eerste plaats. Want waar zou je nog op kunnen verkijken? Er zijn stoïcijnen geweest en andere mensen die met een ware doodsverachting dit leven hebben verlaten. Er zijn mensen die net zo makkelijk over de dood praten en in de praktijk ook zo beleven. Dat zegt. Die hebben geen vrezen des doods. Nee, de verlossing van hen die met vrezen des doods in de dienstbaarheid bevangen waren, onderworpen waren. De duivel had zonder de knoet. Hij zegt, wacht maar, ik kom je wel halen, want ik weet waar je thuis hoort. Dan gaat hij diegene verlossen. Daartoe heeft hij die duivel van de troon gestoten en die dood gedood, omdat er verlost moest worden. Toen hij stierf, toen hij voldaan had, toen hij volbracht heeft, toen heeft de ganse kerk in hem meegeprofiteerd van de arbeid zijner ziel. Ik zeg erbij, daar is een kruimeltje geloof toe nodig om dat te geloven. Maar als je het geloven mag, dan staat het zo vast als Gods gewijde bergen verlossen zou al degenen die met vrezen des dood door al hun leven de dienstbaarheid onderwarp, verlossen van dat oordeel. De dood heeft het niet meer voor het zeggen. De duivel kan het wel willen, die kan je wel willen meesleepen, maar je hebt helemaal in geen gelijk, want in plaats van die helse geesten zal God hemelse troongeesten zenden om je te dragen in Abrahams schoot. Je kan misschien zelf ook nog wel eens denken, maar je denkt verkeerd. Want het is een eeuwige en een volkomen verlossing. Door die offerand van diegenen die al hun leven liepen met op de achtergrond de angst. Oh, nou gebeurt het, nou ga ik eraan, nou moet ik sterven, nou moet ik. Ja, onbegrijpelijk. Heel begrijpelijk. Dat hoorde thuis in dat pakhuis. Het hoorde daar gewoon thuis. Een andere sfeer is daar niet denkbaar. Of je moet proberen het met een beetje uitwendige lol allemaal van de baan te schuiven. En te zeggen, nou ja, vandaag leven we nog vooruit naar. Maar die een klein beetje eerlijk is, die zegt, ja, wat is dat eigenlijk toch de achtergrond? Hè? Het dood die nergens naar vraagt en die zegt, ben je klaar of niet dat? Doet niet de zaak, kom op. Zou je nog graag dit of dat, over sprake van, hoe hij nog graag je kinderen gezien een beetje dit en dat, niks mee te maken, sterf. Ik breng je wel waar je wezen moet. En nou zegt ons het heilig woord, dat hij door die strijd, dat in dat vlees en bloed, door de dood, hij wilde leven om te sterven, dat hij nou door die dood, die geweldenaar heeft ontroond, de dood heeft ontroond en al diegenen verlost die zo bang zijn. Bang zijn. En waar zegt hij dat om? Opdat wij niet al te bang zouden zijn. Wij kunnen zeggen, ja man, hou alsjeblieft op met die grote praat. Ja, dat weet ik wel, maar vergeet niet dat het de duivel eigen is om een mens in het dienstbereid te houden en om het evangelie aan alle kanten in te korten. Zodat en de prediking en wij naar ziel en lichaam verdrongen worden of doordrongen worden van die werkelijkheid van kanker en van hartinfarct die we misschien best wel zullen krijgen hoor. Heus wel, er sterven toch de meeste mensen aan en wie weet wat er nog meer van kan gebeuren. Daar wil die ons altijd van doordringen. Maar het evangelie zegt, nee, er is iets totaal anders gebeurd. Ga geen centimeter opzij, zegt het heilige evangelie, arme zondaar, ga niet opzij. Als jij ervoor in moest staan, ja nou, dan was het toch een kwaai zaak. Om in zo'n zaak staande te blijven. Maar Christus is staande gebleven. Al wordt dan je aardse tabernakel gesloopt. Er is hier geen beul meer. Het is slechts naar Gods wil. Is het de aflegging van alles wat je nog hindert en in de weg staat. Het is het verlies van een lichaam der zonde en des doods. Het is een uittrekken op die aarde waar de duivel, hoewel hem de tanden uitgebroken zijn, waar hij toch nog zo'n rumoer maakt en probeert de kerk van God te benauwen. Denk erom, dan houdt ook dat heilig evangelie in, dat wij in beginsel in hem volkomen. Maar dat wij ook in beginsel verlost mogen worden van die vrezen des doods en der dienstbaarheid. Want het is volbracht. Kijk dat je ligt te krimpen van de pijn, dat is dan nog niet. Dat is dan, ja, dat kan gebeuren, dat is wel erg, maar dat is het ergste niet. Dat kun je soms niet tegenhouden. Maar als het geloof de tanden maar op elkaar mag zeggen, ja dood, jij denkt misschien duivel dat je wat gewonnen hebt, maar nou verlies je het kleinste, het laatste verlies je ook nog, je verliest nou alles. Want je hebt nog een poosje, je hebt die vaart, oh en ik beklaag mijn droevig karakter en mijn droevige aard, maar je hebt nog een poosje, heb je met mij kunnen spelen zo af en toe, hè? Je hebt nog je best gedaan, hè, om een slechte gedachte van God te geven, een hoge gedachte van mezelf. En je hebt je best gedaan om al de zwakke plekken af te tasten, dan had je vaak nog succes ook. Je werkte op mijn drift of op mijn hoogmoed, of op mijn vleeselijke lust of de begeerte der ogen, of op mijn onverzadigbaarheid en noem maar op. Maar, zegt het geloof, en het zet dan de tand wel op elkaar, dat zegt, maar dat draag ik nou kwijt, dat mag ik verliezen. Je verschrikt mij niet als een brenger van oordeel, als een vloek, want die is door Christus weggedaan. Je bent nog alleen maar een werktuig. Een werktuig. Want ik heb het eeuwige leven in Christus Jezus, zijn geliefde zoon. O mensen, je moest eens denken. Kijk, je denkt misschien bij je eigen, dat gaat zo makkelijk niet, maar dat weet ik wel. Maar je moet eens denken dat als ik dat tegen u zeg, denk je dat de duivel dan niet probeert er doorheen te praten? Gerust wel. De duivel, die probeert er heus doorheen te praten. Je zegt, wacht maar, ik zou wel eens krijgen en ik zou wel eens dit en wel eens dat. Maar, kijk, dat is nou juist de goede strijd des geloofs. Aan de ene kant zou je in elkaar krimpen van ellende, van weedom, als je ziet wat er van ons terecht komt. En je zegt, daar liggen we nou op ons bedje. Daar liggen we nou met de doodsroffel in onze keel. Uitgemagerd, uitgeteerd. We kunnen niks meer. We kunnen niks meer praten, ook niet meer preken. En niks meer. Zo schildert de duivel het voor. Maar de geest des geloofs zegt, nog een weinig geduld, nog een enkele schreden, vrees niet, ik heb die test, duivel en wereld, heb ik overwonnen. Wees goedsmoeds. Hoef je niet te lachen, dat het valt niet mee natuurlijk, als je geen raad, je hoeft alleen maar kiespijn te hebben. En dan vergaat het lachen je al. Dus ik bedoel, ja, je hoeft geen toneelvoorstelling op te voeren, hoor, in tijden van pijn. Laat dat maar aan de momedanen over. Die kunnen allemaal sterven. Voor het goede doel. Dat kunnen wij niet. Maar de geest des geloofs zegt, wel, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgevricht daar mijn ziel gered, toen de dood zijn tanden stuk brak op u. En het geloof zegt, wel, ik zal door vijand zwaar niet sterven. En jullie moeten, als ik sterf, maar dan sterf ik niet. Maar dan zou je genezen zijn als hij de kracht nog had om te zeggen, vrouw, kinderen, alsjeblieft, kijk niet zo benauwd, kijk niet zo bedroefd. Ik hoop dat jullie het beter nog krijgen als nu, terwijl ik geleefd heb. Kijk niet zo benauwd en alsjeblieft maak er geen drama van. Want als je daarover wil praten, is er maar één ding dat ons begrip verre te boven gaat. Dat is die lijdende en stervende Christus aan het vervloekte hout des kruis. Zie daar nou een oog voor mag hebben. Dat zou ik graag willen. Eerlijk persoonlijk zou ik toch graag willen. Dat het zou ik naar hunkeren. Zeg, ach Heer, alsjeblieft. Laat de mensen de deur maar een beetje dicht houden. En zeg, het is in orde, mensen. Er is niet veel meer te praten. Er is niet veel meer te doen. Niet veel meer te bidden. Maar nog even een beetje verder. En daar is hij. Mijn vriend en overwinnaar, mijn oudste broeder. Kijk, dat is troost van het evangelie. Dat is nou een blij, wanneer de Heilige Geest het toepast aan het hart, is dat nou een blijmakend evangelie. Het kan zijn dat de Heilige Geest je er zo een ogenblik bovenuit tilt, dat je net denkt, ik begin mijn verstand zachtjes aan te verliezen, of net denkt, nou ze mag mij ook wel ergens neerzetten in een hoek of zo, want ik weet het ook allemaal niet meer. Dat de Heilige Geest zegt, kom nou, kom, er is geen reden toe. Want uw koning en priester heeft overwonnen voor eeuwig. En wat verschrompelen al die andere dingen. Verschrompelen, je hoeft het niet te denken, maar als je het mogelijk denkt, dan raak je er niet van in te grote paniek. Dat je vannacht nog een hartverlamming krijgt. Of misschien van de week nog. Dat niet trimpen, niet meer. Nou ja. Nou ja, wat moet dat? Moet dat maar? Maar, er is er één die heeft overwonnen. De dood verslonden tot overwinnen. En hij houdt de zijne vast tot in alle eeuwigheid. Ik hoop dat bij alle ervaring in dit leven, alle tegenslagen, alle verdrietelijkheden, alle moeilijkheden, alle zorgen, alle ziekten die er ook zijn, dat de Heilige Geest dit ook waarachtig in onze ziel afdrukken. Al zijn we er niet altijd bij met ons hart, maar dat we toch door de benauwenis heen nog eens mogen glimlachen en zeggen, vijand, gaat me wel hard gestoten en tot vallens toe mij onderdrukt, maar je hebt het verloren. Want onder mij zijn eeuwige armen. Amen.